Deze ochtendtoespraak is een onderdeel van een drieluik. Als u er gisteravond niet bij was, dan is dat nooit meer goed te maken. Eens en voor altijd. U kunt het later nog, want het is ingeblikt, heb ik begrepen, nog bestuderen. Maar dat redt u nou niet meer voor de preek. Het is net alsof iemand tijdens de maaltijd binnenkomt rennen en het eerste gerecht al aan zich heeft moeten laten voorbijgaan. Nou ja, dit is dan het tweede gerecht. Het thema, en trouwens het derde is vanavond dan, hè, dat is dan, dat kunt u dus nog goed maken voor vanavond. Het is vandaag en gisteren, dus die drie samenkomsten bij elkaar. Een drieluik met als centraal begrip het woord genade. Ik heb gisteravond al uitgelegd dat dat in het Hebreeuws gen is. Dat ken je bijvoorbeeld nog in het woord ganan. De nieuwe baby heet El Ganan. En dat ganan betekent genade. God is genadig. Een gen is een verkorting daarvan. En ik heb ook uitgelegd dat daar ons Nederlandse woord gein van afgeleid is. Wat eigenlijk helemaal geen Nederlands woord is, maar een Jiddisch woord of Hebreeuws woord. En dat komt van genade. Gein is genade. Maar in onze taal betekent het vrolijkheid. Betekent het leut, pret, lol. En dat is al heel vreemd en heel afstandelijk. Van genade, dat is toch een verheven woord, met een religieuze lading te komen tot gein. Dit is dus een heel geinig drieluik, mag ik wel zeggen. Want het gaat over de genade van God. En deze twee toespraken van vandaag hebben wij genoemd leven uit genade. Dat is een beetje vaag en dat gebeurt opzettelijk, want je moet altijd al, ik weet niet hoe lang van tevoren aan Mirjam doorgeven waar het over gaat. En dat weet ik dan nog niet zo precies. Ik wist alleen dat het over genade moest gaan, dat hadden we zo afgesproken. Dus ik heb het wat vaag gehouden, maar nu weet ik het, nu weet ik het. Gisteravond hebben we als sleuteltekst gevonden in Jona 4 vers 2, dat moet ik u nog even vertellen. Een tekst waar staat, genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Dat is een woord dat Jona daar nogal chagrijnig uitspreekt. Hij zegt, ik wist wel dat u genadig en barmhartig was, want toen ik naar Nineveh ging en ik daar moest verkondigen dat het oordeel op die stad zou neerdalen, toen had ik al een bang vermoeden dat u wel weer genadig zou zijn. En ja hoor, u hebt het weer gedaan. Nu gaan we vandaag lezen de allereerste keer dat dat woord in de Bijbel voorkomt. Die zin. Hij komt een keer of zeven voor in het Oude Testament. Met een paar variaties, maar dat ongeveer zeven keer. En de eerste keer is in Exodus 34, vers 6. En als je een Bijbel bij je hebt, en dat heb je, dan is het goed om dat op te slaan. Wat is nou een christen zonder Bijbel? En daar lezen we die woorden in vers 6 van hoofdstuk 34. Dat is de eerste van de zeven keer. En we beginnen te lezen in hoofdstuk 33. Dit is midden in de geschiedenis van het Gouden Kalf. U weet wel, Israël heeft nog maar nauwelijks het verbond met God gesloten of het wordt al verbroken. En Mozes moet op de berg klimmen voor de tweede keer om het goed te maken bij de Heere God. Daar gaan we het zo over hebben. En dan begin ik te lezen in hoofdstuk 33, vers 12. Toen zei Mozes tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken. Maar gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zult zenden, terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name, en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vind in uw ogen. Bedenk toch dat deze natie uw volk is. Toen zei hij, moet ik zelf meegaan om u gerust te stellen? En hij zei tot hem, indien gij zelf niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat gij met ons meegaat. Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. En de Heere zei tot Mozes, ook deze zaak waarover gij gesproken hebt zal ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij naam ken. Maar hij zei, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij nu zei, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heeren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Hij zei, gij kunt mijn aangezicht, zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. De Heeren zeide, zie bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat ik ben voorbij gegaan. Dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. En dan in hoofdstuk 34, dan lezen we in vers 4 dat Mozes opnieuw vroeg in de morgen de berg Sinaï beklom, zoals de Heer hem geboden had. En dan in vers 5, en de Heere daalde neer in een wolk, stelde zich daar bij hem op en riep de naam des Heeren uit. De Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige houdt gij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. Mozes knielde haastig ter aarde, boog zich neer en zei, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, Heere, dan gaat toch de Heere in ons midden, want het is een hardnekkig volk. Maar vergeef ons ongerechtigheden en onze zonden. Neem ons als erfdeel in bezit. Tot zover lezen we uit het woord van God. Wij zijn na een stukje woestijnreis aangekomen bij de berg Sinaï. En daar openbaart God zich in heerlijkheid. Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n fijne heerlijkheid. Het is met donder en bliksem, met wolken, donkere wolken. Het is met vuur. Het is nogal angstaanjagend. Israël gaat God voor het eerst ontmoeten en dat is een heilige God. Een strenge God. Een God die vanaf de berg spreekt tot het volk en dat spreken maakt Israël al zo benauwd dat het zegt, oh alsjeblieft, gaat u maar met de Heere praten, Mozes. Wij kunnen dit niet verdragen. Terwijl toch de woorden van God zo belangrijk zijn. Dat zijn die 10 geboden zoals wij ze noemen. En het volk kan dat niet aan. Het is overweldigend. Maar dan niet overweldigend zoals een prachtig landschap of een schitterend stuk muziek. Het is overweldigend angstaanjagend. Er zal op deze dag op veel plaatsen in Nederland en andere landen weer gepredikt worden over die heiligheid van God. En dan zal er weer vuur schieten uit de ogen van al die predikers die de mensen zullen wijzen op hel en verdoemenis als ze doorgaan op hun zondige en boze wegen. En dat is een hele goede prediking. Want het is waar. Als mensen doorgaan op hun boze wegen, gaat het verkeerd met ze aflopen. Er zullen ook heel wat predikers vandaag zijn in ons land die ook spreken over de genade en die vertellen hoe heerlijk het is om te leven uit genade. Je hebt vergeving ontvangen, het gaat allemaal goed met je. Je hebt alle zegeningen ontvangen die je maar zou kunnen ontvangen van de Heere God. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen, de hemelse gewesten. Vrijheid, blijheid. Het wordt een hele geinige preek, vol van vrolijkheid, vol van genade. Iedereen gaat weer blij naar huis. God houdt van ons, ons kan niks gebeuren. In de ene dienst ga je naar buiten met een somber gezicht en je denkt, oh, hoe vind ik een genadig God? Want o, die heiligheid van God, als die me te pakken krijgt, zal die me voor eeuwig in de hel werpen. Met de andere dienst gaan ze naar huis. Een beetje oppervlakkig. Er is niet over heiligheid gesproken. Er is niet over de toren van God gesproken. Het is allemaal vrijheid, blijheid en vrolijkheid. En wij hier in Loppersum, in de uithoek van dit land, proberen vandaag daar een tussenweg tussen te vinden. En daar past dit verhaal prachtig bij. Want dit verhaal gaat over de heiligheid van God. Israël zegt tegen de Heere God, alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen we doen. Zeggen ze 3 keer in deze hoofdstukken. 3 keer. Dat zeggen alleen maar mensen die zichzelf slecht kennen, bedoel ik. Als je zo tegen de Heere God praat, Heere God, wat u ons ook opdraagt, wij zullen het doen. Als je eigen kinderen dat zeggen, dan kijk je ze aan en denk je, er zit een draadje los. Dat neem je toch niet serieus? Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. En Mozes wordt uitgenodigd om op de berg te komen en hij is daar 40 dagen en 40 nachten. En de Heere God geeft hem allerlei prachtige wetten en ook de voorschriften voor de tabernakel. Eigenlijk is dat geweldig diep. Want in die tabernakel woont de heerlijkheid van God straks, als die klaar is. In al zijn heiligheid, er is een voorhangsel, er mag niemand binnenkomen, alleen de hoge priester 1 keer per jaar. Zo heilig is God. Gewone, zondige mensen kunnen daar niet zomaar naar binnen gaan. En ook de heilige hoge priester kan er alleen maar binnen gaan met bloed van een offer. En met wieren ook, waardoor alles wat daar binnen is eigenlijk aan zijn ogen onttrokken wordt. Hij gaat in een wolk van wieren ook en met een bloed van een offer naar binnen. Want God is zo heilig. Dat je nog maar moet afwachten of die weer naar buiten komt, die hoge priester. In latere eeuwen hadden ze de gewoonte om een touw te binden aan zijn enkel. En dan ging die op grote verzoendag eenmaal in het jaar dat heiligdom binnen met een bonzend hart. Rikketikketik, en het volk stond buiten, rikketikketik. En ze dachten, als hij nou toch daarbinnen door de heiligheid van God getroffen wordt, kunnen we hem tenminste aan dat touw met zijn voeten weer naar buiten trekken. Want ze zouden anders helemaal niet naar binnen mogen gaan om hem daar vandaan te halen. Deze hoofdstukken gaan over de heiligheid van God. Laat ik het nou eens vandaag heel kras zeggen. Niemand van ons kan de genade van God werkelijk begrijpen als je niet een hele duidelijke indruk hebt van de heiligheid van God. God is zo heilig dat hij de zonde niet kan verdragen. In Habakkuk 1 vers 13 staat, God kan het kwaad niet aanschouwen. Hij kan het niet luchten of zien. Ik las eens bij iemand die zei, één zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de hele wereld in onze ogen. We hebben geen idee van de heiligheid van God. Maar in die tabernakel worden ook offers gebracht. Ik zei dat al. De hoge priester gaat met bloed van een offer naar binnen. Voordat het volk in de zonde gevallen is, wijst God in die tabernakel die gebouwd zou worden al een weg hoe Israël naar binnen mag gaan met offers, met bloedige offers, waardoor ze elke keer als ze in de fout gaan, weer gereinigd kunnen worden door het bloed. Waardoor het toch een weg opengemaakt is naar God. Een weg naar Gods heiligheid. Een weg langs het bloed. Een weg langs het offer. En dat is niet een offer waardoor, zoals sommige mensen denken, een of andere woedende God tot bedaren moet worden gebracht. Alsof God constant op de loer ligt om ons alsnog te pakken te krijgen bij de eerste de beste zonde. En Jezus springt er dan elke keer tussen om ons weer met God te verzoenen en ons en God tot bedaren te brengen. En zoals een driftige vader die op punt staat om zijn zoon een pak rammel te geven. En moeder die benauwd is voor de vuisten van vader, die springt ertussen om vader tot bedaren te brengen. Zo'n idee hebben mensen over wat Jezus doet en over de toren van God. Een God die zo heilig is dat hij alleen maar genade bewijst, knarse tanden, omdat hij moet, dat is hij verplicht aan het werk van de Heer Jezus. Maar als hij ons te pakken zou krijgen, zou hij het nog steeds doen. En dan vergeet je dat het God zelf is die tabernakel heeft voorgeschreven. Dat het God zelf is die al die offers heeft uitgedacht. En om het Nieuw Testament iets te zeggen, dat het God zelf is die zijn eigen zoon als offer heeft gegeven. Jezus is er niet tussen gesprongen. Romeinen 8 zegt, God die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Het is allemaal van God uitgegaan. En ik kan me zo voorstellen, terwijl God over die tabernakel spreekt met Mozes, weet hij wat er intussen gebeurt. Want intussen zeggen ze, jongen, duurt het nog lang, zeg. Het duurt 3 weken, 4 weken, 5 weken. Die Mozes komt nooit meer terug. Geen wonder, zegt, wonder eten en drinken, dat op die top van die berg, in die donkere wolk, er is vast iets met hem gebeurd. Weet je wat, laten we maar van hier gaan, laten we maar verder gaan. We wouden toch op weg naar het beloofde land. En nou ja, dat met die God daarboven, dat wordt blijkbaar niks. Laten we dan maar met de goden van Egypte gaan. Daar vereerden ze de heilige stier. Dus ze maken zo'n jonge stierkalf van goud. Aaron, die laat zich daarvoor gebruiken. Die zegt later tegen Mozes, ja, komt ook niet helpen. Ik heb hun goud in het vuur gegooid en toen kwam dit kalf eruit. Dat is wel zo'n stondersmoes. Staat allemaal in het verhaal. Zelfs Aaron doet mee. Die heeft dan misschien niet gedanst rond dat gouden kalf, maar heeft zich ook laten gebruiken om dat kalf te maken. En tegen de tijd dat de 40 dagen om is, zegt de Heer God, Mozes, ik heb slecht nieuws voor je. Dat volk daar beneden, dat heeft nu al de eerste van die 10 geboden gebroken. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En het tweede gebod hebben ze ook alvast gebroken, want ze hebben een beeld gemaakt waarvoor ze zich neerbuigen. En het 7e gebod hebben ze ook al gebroken, want er worden daar verschrikkelijke immorele orgieën gehouden rondom dat gouden kalf. En ik weet niet wat voor geboden ze allemaal nog meer gebroken hadden. Dit is heel treffend. Ga maar af daar. En dan zegt de Heere God, ik heb het volk gezien. En ik hoef dat hele volk niet meer. Het is een hardnekkig volk. Ga opzij, Mozes, dan zal ik dat volk in 1 keer verdelgen. En dan zal ik jou tot een groot volk maken. Denk erom dat je nooit de heiligheid van God onderschat. Ook in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, lezen we, onze God is een verterend vuur. En ook in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, lezen we, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ga opzij, Mozes, dan ga ik dat volk verdelgen. Maar Mozes gaat geen stap opzij. Hier is Mozes een type van onze Heer Jezus Christus. Als hij later tegen de Heere God zegt, delg mij maar uit uw boek. Straf mij dan maar laat het volk vrij uitgaan. Dan lijkt hij zoveel op onze Heer. Maar Mozes begint met God te redeneren. Oeh, dat zouden sommige mensen heel oneerbiedig vinden. Met God moet je niet redeneren, je moet hem smeken, je moet hem vriendelijk iets vragen. Maar dat zijn mensen die een hele grote afstand kennen tot God. Ze zijn niet met God op goede voet. Hun bidden, dat lijkt meer op een petitie, een smeekschrift. Ze komen voorzichtig binnen, leggen dat aan de voet van de troon en dan gaan ze weer achterwaarts de deur uit. Maar Mozes heeft een heel andere relatie met de Heere God. Je leest in het volgende hoofdstuk. Mozes was zo intiem met God, hij sprak met God zoals een man spreekt met zijn vriend. Mozes, Abraham wordt genoemd de vriend van God, Mozes was het ook. Nou, denkt u, daar kan ik nooit aan tippen, maar in het Nieuwe Testament noemt de Heer Jezus al zijn discipelen zijn vrienden. Intiem zijn met God, dat betekent, met eerbied gesproken, dat je bij God een potje kan breken. En dan gaat je bidden er heel anders uitzien. Mozes zegt, Heere God, dat kunt u niet maken, dat volk verdelgen. Ja, wat het ook heeft uitgevreten, maar je kunt het niet zomaar verdelgen. En hij heeft 2 sterke argumenten. Met eerbied gesproken, argumenten waar God niet tegenop kan. Nou, dan moet je van goede huizen wezen, toch? Of niet dan? Mozes zegt in de eerste plaats, Heere God, u hebt het zelf beloofd. Zeg onze kinderen ook, hè? Nee, het gaat niet door. Papa, je hebt het zelf beloofd. Herken je dat? Papa, u hebt het beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob dat u dit volk zou brengen in het beloofde land. En dan kunt u niet zeggen, ja, nou doe ik het niet. U wist van tevoren wat voor vlees u in de kuip had. Maar u belooft wat er ook gebeurt, dat u ze zou brengen in het beloofde land. Nou, dat argument vind ik al zeer overtuigend, hoor. Maar dan komt hij nog met een tweede argument. En hij zegt, ja, maar u kunt het ook niet maken tegenover de volkeren rondom. Wat zullen die niet met u spotten? Die zullen zeggen, joh, die God die heeft ze wel uitgeleid uit Egypte, maar die was niet in staat om ze in het beloofde land te brengen. Heere God, je hebt twee redenen om het niet te maken. En de Heere God, ze heeft gelijk, Mozes, ze heeft gelijk. Dit is een van de meest menselijke hoofdstukken over God. God laat zich overtuigen. En er staat zelfs, en de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen doen. 32 vers 14. We hadden gisteravond al even over dat merkwaardige woord. God kreeg berouw. Dat wil zeggen, hij heeft zich voorgenomen iets te doen. Hij heeft gezegd, ik ga dat of dat doen. En dan komt hij erop terug. Wat betekent dat berouw? Hij komt erop terug, want er gebeurt iets waardoor hij het niet gaat doen. Bij Jona, maar bij die Ninevieten, was dat dat die Ninevieten zich bekeerden. En toen kreeg God berouw wat hij over dat volk had geprofeteerd. En hier is het, God krijgt berouw over wat hij gezegd had dat hij Israël zou aandoen. Want Mozes heeft ijzeren sterke argumenten waar zelfs God niet tegen op kan. Maar dan moet u niet denken dat Mozes denkt, hé, nou dat hebben we weer gefixt, dat klusje. Dus nu kan ik toch vrolijk naar beneden gaan, want alles van de berg af, dus naar beneden toe, want alles is weer koek en ei. Kijk, dat is nou een oppervlakkige manier van praten over de genade, wat we vandaag maar al te vaak tegenkomen. Maar ik heb u al gezegd, je kunt alleen maar een diep idee krijgen van de genade van God als je een diep idee hebt van de heiligheid van God. En dat zie je als Mozes naar beneden gaat. Dan zegt hij niet, nou God had jullie bijna verdelgd, maar ik heb voor jullie gepleit, alles is weer goed hoor. Als hij beneden komt, is hij woest. En hij smijt die twee stenen tafelen die hij meegekregen heeft van de Heere God op de grond. En daar liggen ze in stukken. Ze liggen daar net zo'n stuk als het verbond dat God met zijn volk gesloten heeft, in stukken uit elkaar gevallen is door hun zonde. En bovendien, dat gaat nog verder. Bovendien zegt hij, wie is trouw gebleven, wie heeft niet meegedaan, en dat is dan de stam Levi. En dan zegt hij zelfs tegen hen, jullie moeten erop uitgaan, en dat is dan in een verdere fase, nee, dat is hier nog hetzelfde hoofdstuk, zegt hij tegen de Levieten, jullie moeten je zwaard nemen en je moet rondgaan. En iedereen die gedanst heeft voor het gouden kalf, die je tegenkomt, die moet je zonder pardon neersteken. En dan sterven 3000 man. U begint al een beetje te schuivelen op uw stoel, want u denkt, waar is nou die genade? Ja, ho, daar moet je eerst rijp voor gemaakt worden om te begrijpen wat Gods genade is. Dit is de situatie. God wilde het volk verdelgen. Maar dat kan hij niet maken op grond van twee ijzeren sterke argumenten waar hij ook niet tegenop kan. Maar er is nou een soort vacuüm. Er is nog helemaal geen sprake van genade. En Mozes drinkt daar helemaal niet lichtvaardig over. 3000 man zijn gedood van de ergste boeven. En de stenen tafelen zijn verbroken. Hoe gaat dit verder? En dan zegt de Heere God tegen Mozes, oké, dat zal het volk niet verdelgen. Breng ze naar mijn beloofde land, maar ik zal een engel meesturen om op jullie te letten. En dat is ongeveer zo ver als ik wil gaan, want het is een hardnekkig volk. En ik heb er verder niks meer te maken. Voor mij hoeft het niet meer. Jullie zoeken het maar uit. Dat is het dan. Nou heeft Mozes even geen argument. Er is geen belofte dat God persoonlijk in het midden zou optrekken. Hij had beloofd dat hij ze naar het beloofde land zou brengen. Nu heeft Mozes even geen argument. En dan spant hij een tent buiten de legerplaats. En iedereen in Israël die er net zo over denkt als hij. Iedereen die ook leidt onder die hardnekkigheid van het volk en onder hun zondigheid, die gaat naar die tent om daar tot God te bidden. Je krijgt een soort schifting tussen de mensen. Het zijn allemaal leden van Gods volk. Maar er zijn er die nu boven water komen drijven. Dat zijn de echte. Pas geleden las ik een artikel van een bekende theoloog in ons land. Die schreef, er lijkt steeds meer een scheidslijn te komen tussen charismatische en niet-charismatische christen. Het doet het allemaal lastig, dacht ik wel, nee joh. Je bent gewoon een beetje bang van charismatische christenen, en daarom denk je dat. Die scheidslijn loopt heel ergens anders. Die scheidslijn loopt ook niet meer tussen orthodox en vrijzinnig. Je hebt tegenwoordig orthodoxe katholieken en vrijzinnige katholieken. Je hebt orthodoxe gereformeerden en vrijzinnige gereformeerden. Je hebt orthodoxe evangelische en kribus evangelische. Dat is ook niet meer de scheidslijn. Het is ook niet meer tussen gereformeerd en evangelisch. De scheidslijn, zoals ik hem zie, dat zijn de meelopers en dat zijn de mensen die er echt voor willen gaan. In elke gemeente, ik zal nou niet over jullie een oordeel spreken, want daarvoor ken ik jullie te weinig, maar in zijn algemeenheid durf ik rustig te zeggen, in elke gemeente heb je een stel meelopers en je hebt een stel mensen die er echt voor gaan. Er zit natuurlijk altijd weer een overgangsgroep tussenin, maar even voor het gemak, daar loopt de scheidslijn. En dat is niet alleen maar zo bij katholieken en protestanten, maar dat is ook zo bij evangelische mensen. Charismatisch of niet. Je hebt meelopers, je hebt mensen die ervoor gaan. Ik zei voor zich dat we hier een tent gingen oprichten. En we zeggen, die tent is voor de mensen die er echt voor willen gaan. Die er niet de kantjes vanaf willen lopen. En toch in de rest van de week het liefst toch hun eigen ding doen. En hun eigen hobby's najagen. Maar de mensen die zeggen, ik wil er echt voor gaan. Niet van ik behoor bij de waardevol leven gemeente. Maar die ook echt het waardevolle leven kennen. Of in elk geval meer van zouden willen leren kennen. En het waardevol leven is het leven van Christus voor, Christus na. We zetten hier een tent neer en we zeggen, iedereen die daar werkelijk voor gaat, die mag in die tent. En de Israëlieten kijken allemaal toe, zitten in de ingang van hun eigen tent en die zien Mozes naar die tent gaan. En Jozua is er ook. Nou, dat zijn er al twee. En dan zegt de Heere God, je moet weer bij me komen, Mozes, want we moeten eens ernstig praten. Hoe moet het nou verder gaan? En Mozes zegt, de Heere God, en dan komt er een woord dat tot dusver nog nauwelijks of niet aan de orde is geweest. Genade. Genade. Mozes weet, als het gaat om rechten, vergeet het maar. Je kunt nergens recht op laten gelden. Zelfs als God beloften gedaan heeft. Wat ben je dan voor iemand die zegt, ja God, ik heb er recht op, u hebt het beloofd. Alles wat God belooft, doet hij zonder enig recht van onze kant. Dus zelfs de beloften van God, daar is er nog niks aan de hand. Zelfs zijn beloften zijn al puur genade. Wat God in de eeuwigheid over ons besloten heeft, daar stond geen enkel recht van onze kant tegenover, want we waren er niet eens. Het was allemaal genade. Maar als je dan ook nog eens, net als Israël, alles bederft, als je dan ook nog eens zo ongeveer elk gebod van God met voeten treedt, als je zijn heiligheid dan ook nog eens aan je laars lapt, dan heb je helemaal geen recht van spreken meer. Je was al van genade afhankelijk en nu helemaal. Nu helemaal. Nu komt het in deze situatie alleen nog maar op de genade van God aan. Je kunt, Mozes heeft nou geen slimme argumenten meer waarmee hij God kan overtuigen. Die heeft hij gebruikt. En nu kan hij zich alleen maar uitleveren aan de genade van God. Ik ken u, en u hebt gezegd, ik ken u bij naam en ook heb geen genade gevonden in mijn ogen. Heere God, ik durf niet over genade voor dit volk te spreken, maar als ik dan genade in uw ogen gevonden heb. Hoe moet dat dan verder? Hoe moet dat dan verder? Vertel me dat dan. Dat is toch geen optie, Heere God, dat wij hier vandaan gaan naar het beloofde land en u bent er niet bij. U zegt, doei, ik heb er geen zin meer in. Ga maar alleen met dat volk. Ik zal een engel meesturen, oké, dat doe ik dan nog. Maar voor de rest hoeft het voor mij allemaal niet meer. Heere God, dan hoeft het voor ons ook niet meer. Als ik genade in uw ogen gevonden heb. Heere God, alsjeblieft. Gaat u dan zelf mee. Moet ik zelf meegaan om u gerust te stellen, zegt de Heere God. Heere God, als ik en uw volk genade in uw ogen gevonden heb, ga dan met ons mee. En dan zegt de Heere God, oké, vooruit, ik doe het. Ik doe het. Ik doe het. Ik ga mee. Ik heb gezegd, ik stuur een engel, maar ik ga zelf mee. Nou, dan komt er weer een oppervlakkig iemand die zegt, nou, alles toch mythes en kids, alles is voor elkaar, het is allemaal helemaal in orde. Heere God gaat zelf mee. Maar kijk, Mozes is niet van die oppervlakkige soort. Ik heb gisteravond al die term genoemd die gebruikt is door Dietrich Bonhoeffer. Dat was een heel bekende predikant in Duitsland, nog vrij jong. Die vanwege zijn vrijmoedige woorden in een nazi-kamp is terechtgekomen, een concentratiekamp. En voor het einde van de oorlog daar een gruwelijke dood is gestorven. De man heeft zoveel nagelaten, vooral veel brieven. Die vandaag aan de dag nog steeds door mensen bestudeerd worden. En een van de uitdrukkingen die hij gebruikt is de goedkope genade. En mijn omschrijving van de goedkope genade, dat is een genade zonder een besef van Gods heiligheid. Een goedkope genade. Oh, God houdt van ons, God houdt van jou. Alles mythes, alles is voor me. Dat is een beetje ouderwetse uitdrukkingen. Vroeger zeiden ze altijd mythes en kids, net als bij de EO. Want die is een beetje gesticht door dominee Mythes en Jan Kits. Nou ja, goed, dat laat maar zitten verder. Alles is helemaal in orde. Alles is vet, gaaf en cool. Dat is misschien iets meer van deze tijd. Maar het is het helemaal niet. Weet je, dit is een van de gekste momenten in de Bijbel. God zegt, oké, ik zal het volk niet verdelgen. Maar ik stuur mijn engel. Oké, ik ga zelf mee. Oké, alles wat hij vraagt, daarin krijgt Mozes zijn zin. En dan zegt hij in 233 vers 18... doe mij toch uw heerlijkheid zien. Nou, ik zou je zeggen, Mozes, had je nou niet een gelukkiger moment kunnen uitkiezen voor die vraag? Dat is ongeveer de meest vergaande vraag die een mens aan God kan stellen. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dan doe je dat op dit moment. Ja, juist op dit moment. Want Mozes, zo stel ik me dat voor, hè? Ik probeer me dat in te denken. Mozes zit met een groot probleem. Mozes kende de heiligheid van God. God is zo heilig dat hij het kwaad niet kan zien. Hij wist maar al te goed dat God het volste recht had om dat volk te verderven. Ondanks Mozes' eigen slimme argumenten. Hij wist dat als het om de heiligheid en de gerechtigheid van God gaat, het volkomen terecht was dat God zei, nou goed, laat dat volk dan maar gaan, maar ik wil er niks meer mee te maken hebben. En God geeft toe op al die punten. Hoe kan dat nu? Daarom zei ik, er zijn twee soorten preken vandaag in Nederland. Nog een heleboel andere soorten ook, maar die twee zijn er ook vandaag. De preek waar het allemaal draait om de heiligheid van God. En de genade een soort lolly is die hoog boven je gehouden wordt. En dan moet je springen, dan mag je er misschien een likje van hebben. Oh, dat is wel een wild beeld, dat verzin ik ter plekke hier. Een soort worst die voorgehouden wordt, waar een hond achteraan moet rennen. En de andere mensen die volop likken van de lolly en nog nooit begrepen hebben, niet veel begrepen hebben van Gods heiligheid. Hoe kan dit? Hoe kan God volkomen heilig zijn? Volkomen rechtvaardig. En tegelijkertijd volkomen liefdevol. Volkomen genadig. Volkomen barmhartig. Volkomen geduldig. Rijk aan goedertierenheid. Hoe kan God zo goed, zo liefdevol zijn? Het lijkt net alsof je maar één soort God kan hebben. Die ene God wordt vandaag veel gepredikt. Dat is de God van de heiligheid en de gerechtigheid, van hel en verdoemenis. En die andere God wordt ook veel gepredikt. Die God die houdt van jou en die jouw liefde en genade, zijn liefde en genade stort hij over je uit. Zo'n heerlijke, vrijblijvende God waar je alleen maar lekker bij voelt. Je gaat blij naar huis. Het was een geinige dienst, vol genade. Maar het probleem is, God is allebei. En hoe kan dat? Hoe kan God allebei zijn? Is God een gespleten persoonlijkheid? Sorry dat ik het vraag. En dit is het moment dat Mozes zegt, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Want eigenlijk, als ik Mozes goed begrijp, dan zegt hij daarmee, Heere God, wat is dat voor geheim in u? Dat niemand zo rechtvaardig en zo heilig is als u. En tegelijkertijd niemand zo vol genade, barmhartigheid en liefde als u. Hoe krijgt u dat bij elkaar? Want Mozes is natuurlijk wel blij dat de Heere God het volk niet verdelgt. En dat de Heere God met ze zal optrekken. Het is wel fijn, de genade heeft gezegevierd. Maar waar blijft nou die heiligheid en gerechtigheid van God? Dat zegt hij natuurlijk niet. Hij zegt niet, nou waar blijft nou uw heiligheid? Hij wil niet weer dat het helemaal weer overnieuw begint, die discussie. Maar het is wel raadselachtig. Nee, Mozes stelt dat in deze vraag. Wat is het geheim van uw heerlijkheid, Heere God? En dan zegt de Heere God, ik zal al mijn luister, al mijn heerlijkheid aan jou laten voorbijgaan. En die heerlijkheid is de som, de optelsom van al die dingen. Gods heiligheid, gerechtigheid, liefde, genade, barmhartigheid, goedheid. Allemaal in één. En het zal aan jou voorbij gaan. En ik zal genadig zijn aan wie ik genade ben en mij ontferm over wie ik mij ontferm. Maar als ik voorbij ga, Mozes, zul je het niet kunnen zien. Op het moment dat ik voorbij ga, zal ik mijn hand op je leggen. En dan ga ik voorbij en je ziet me niet. Je bent in de rotskloof. En als ik voorbij ga, leg ik mijn hand op je. En als ik bijna uit het zicht verdwenen ben, dan trek ik mijn hand weg. En dan zie je van achteren nog een glimp van mijn heerlijkheid. Dan kun je gewoon zeggen, dat is gewoon omdat God zo groot is en zo geweldig en heerlijk. En daarom kan hij alleen maar een klein beetje van zien. Nou, dat zal vast ook wel zo zijn. Maar ik denk dat er nog een diepere gedachte in zit. En die gedachte is, wij kunnen Gods heiligheid, Gods heerlijkheid bedoel ik, alleen maar van achteren zien. Dat betekent achteraf. Voor mij betekent dit dat wij het alleen maar kunnen zien nadat het kruis hier op deze aarde gestaan heeft. Weet je, het paradijs begon het eigenlijk al. Met die heiligheid en die heerlijkheid van God. God houdt niet werkelijk van jullie, zei de duivel. Anders had hij jullie ook wel die boom van de kennis van goed en kwaad gegund. Maar toen God met zijn oordeel kwam nadat de mens gegeten had, toen bewees hij zijn heiligheid. De mens werd verdreven van weg van zijn aangezicht. Hij bewees zijn gerechtigheid doordat hij de straf over hem bracht. Maar hij bewees ook zijn liefde. Want ze werden bekleed met rokken van vel. Een eerste vage heenwijzing naar het offer. En God ging weer met hen mee. Hij zette hun geschiedenis voor. En zo is het altijd. Zo gaat dat ook door tot aan het kruis. Daar begrijp ik pas hoe die twee in God met elkaar in harmonie kunnen zijn. Op het kruis zie ik de heiligheid van God, die zo groot was dat hij zijn aangezicht voor de Heer Jezus moest verbergen, toen die in de 3 uren van duisternis voor ons tot zonde was gemaakt. Toen moest de Heer Jezus uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Op het kruis is de gerechtigheid van God zo groot en zo duidelijk dat God het volle vonnis over onze zonden op hem heeft laten neerkomen. Zonder er iets van terug te nemen. Het kwam ten volle op hem neer. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, zegt Jesaja 53. Maar God was ook zo liefdevol dat niet u en ik daar hoefden te hangen, maar dat hij zijn eigen zoon daar opofferde voor ons. En ons genade bewees. Ons genade bewees. Is die genade van God onvoorwaardelijk? Oei, ik heb pas een keer gezegd nee. En dan schoot er iemand meteen uit het publiek overeind. En die begon met mij te debatteren. Dus ik hoop dat dat vandaag nog niet weer gebeurt. Want daar hou ik niet van. Vragen komen pas na de preek en niet tijdens de preek. Dus ik ga heel goed oppassen. Maar ik zeg het weer. Ik zeg het weer, ik doe het weer. Gods genade is niet onvoorwaardelijk. Gods liefde is oneindig. Maar zijn vergeving is niet. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Maar nou kom ik er zelf niet meer uit. Dat komt door dat mens dat mij toen onderbrak, hoor. Daar komt dat van, hoor. Ik bedoel dit. Als Gods genade onvoorwaardelijk was, dan zou elk mens op aarde, wat voor soort mens die ook is, die genade ontvangen. God zou zeggen, och, jouw zondigheid, oh, dat is natuurlijk heel erg en zo, maar weet je wat, we zien dat door de vingers. Dat is geen probleem. Ja, ik vind het wel jammer. Maar ja, die dingen gebeuren. Hey, zo gaan wij met de genade om, hè? Zo gaan wij ook met de zonde van elkaar om. En dat is ook maar goed ook. Want wij zijn zelf ook zondaren, dus we vinden het ook fijn als mensen zo naar ons toe doen. We zien de dingen door de vingers. Ze moeten bij mij ook zoveel door de vingers zien. Dat is ons idee van genade. Oké, joh, ach ja, laat het ook maar zitten. We maken het ook uit. Dan is die genade van God onvoorwaardelijk. Hij schenkt elk mens een goedheid. En sommige mensen denken dat ook uiteindelijk om alle mensen vanzelf in de hemel. Iedereen krijgt deel in die genade van God. Want die genade van God is zo groot. Ja, maar Gods genade is niet onvoorwaardelijk. Anders had de Heer Jezus niet hoeven te sterven. Gods genade vraagt om het offer. Want God is ook heilig. En God is ook rechtvaardig. Wat nodig was, dat was een offer waardoor Gods heiligheid ten volle werd bevredigd. Waardoor Gods gerechtigheid ten volle werd bevredigd. Maar waarin Gods liefde en genade ten volle zichtbaar zouden worden. Met minder kon het niet. Oké, zeg je, maar dat offer is nu gebracht en nu krijgen we er allemaal deel aan. Nee, er is nog een voorwaarde, ook aan onze kant. En die voorwaarde is dat je niet bij God op de tafel komt kloppen om te zeggen, ik heb recht op dit, ik heb recht op dat, want de Heer Jezus is voor mij gestorven. Maar dat je komt bij God, terwijl je je heel klein maakt. Dan staat in Jesaja 57, God woont in de hoge hemel, maar hij woont ook bij mensen met een verbrijzeld hart. Mensen die zich klein maken voor God. En dat doe je als je echt tot bekering komt. Als je zo radicaal uit de wereld tot geloof komt. En je wordt je bewust van je zonde. En van God je allemaal vergeeft in het werk van de Heer Jezus. Daar word je heel klein van. Heel klein van. Maar ook als je al lang een christen bent. En je loopt dan eigenlijk tegen je eigen tekortkomingen en je eigen zonde op. En die zijn eigenlijk veel erger dan van een ongelovige. Want die weet niet beter en die kan niet beter. Maar als we de Heilige Geest hebben ontvangen, dan zijn onze zonden veel, veel erger dan die van een ongelovige. Dan kom je elke keer weer zo naar God toe. Dan maak je je klein. Klein van God. Klein van God. De Heere God. Hier ben ik. Ik vind het geweldig dat ik mag leven uit genade. Maar genade heb ik niet verdiend. Als het verdiend was, was het ook geen genade meer. Ik heb niks verdiend, Heere God. En uw genade laat ik zo graag over me heen stromen. Maar ik word er heel klein van. Want ik ben me heel goed ervan bewust. Dat ik volkomen van uw genade afhankelijk ben. Dit is wat God zegt op de berg. Barmhartig en genadig. Langmoedig, dat betekent geduldig. Groot van goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid bestendigt aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. Nou, wat verschil. Hier wordt een onderscheid gemaakt. Er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen aan wie God de zonde vergeeft. En er zijn mensen die God de zonde blijft aanrekenen. Zie je, de genade is niet onvoorwaardelijk. Waarom zijn er mensen die uit genade leven? En waarom zijn er mensen die van die genade niks willen weten? Kort na in de jaren 50 had je in de Hervormde Kerk een professor die erg veel van zich heeft laten spreken. Want hij schreef in een artikel, wat de genade betreft, geef mijn portie maar aan Vicky. Ik wil voor mijn eigen daden staan. Dat is verschrikkelijk. Ik hoef geen genade. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden en als het erop aankomt, dan wil ik daar ook graag verantwoording van afleggen. Die genade van Paulus, die hoef ik niet. Waarom zijn er mensen die vergeving ontvangen? Waarom zijn er mensen die geen vergeving ontvangen? Omdat die eerst geleerd hebben wat het is om klein te worden voor God. En dat doe je niet één keer in je leven. Dat doe je elke keer weer. God maakt jou zo groot. Hij verheft jou aan zijn hart. Je bent aan zijn hart gebracht. Je bent een kind van God geworden. Je bent een vriend van de Heer Jezus geworden. Maar je gaat nooit naast je schoenen lopen. Je krijgt nooit praatjes naar God toe. En dat is het spanningsveld van het christenleven. Je weet dat het is om te leven uit de genade. En je weet dat door de genade van God je heel dicht aan het hart van God gebracht bent. Dat je met God mag leven in intimiteit. De verborgen omgang, zegt Psalm 25 in de berijming. De verborgen omgang. En aan de andere kant, het besef van Gods grootheid en heiligheid. Waardoor je altijd je klein weet. Dat is een rare spanning. Je bent ontzettend groot geworden. Want God maakt je tot zijn eigen kind. Je bent een vriend van Jezus van Nazareth. Je bent hoog verheven, dan hoger dan de hoogste keizer of koning of generaal of president in deze wereld. In deze zaal zitten mensen die veel hoger geplaatst zijn dan de machtigste mensen van deze wereld. Omdat ze kinderen van de Vader zijn. En aan de andere kant mensen die weten wat het is om te leven uit genade, doordat ze weten wat voor mensen ze zichzelf zijn. Mensen die elke keer weer tegen zichzelf oplopen. En dat is heel goed hoor. Als je dat niet doet, dan word je zo'n oppervlakkige christen. Een goedkope christen. Mensen die elke keer weer tegen zichzelf oplopen, die hebben weer gelegenheid om klein te worden voor God. Groot in Gods ogen, klein voor God. Want je leeft alleen maar uit genade. Alles wat je ontvangen hebt, dat heb je voor niks. Het is moeilijk om te geloven. De mensen willen, wij als christenen willen daar ook niet altijd aan. In elke christen zit een fariseertje. Ja, ik zie hem hier vandaan zitten. In ons allemaal zit een fariseertje die tegen de Heere God zegt: nou, ik heb het van de week toch helemaal niet zo slecht gedaan. Als er hier 10 geboden zouden worden voorgelezen zoals dat in reformatorische kerken gebeurt. En je hoort, gij zult niet doden, dan zeg je even denken, nee, ik heb weer niemand doodgemaakt. Gij zult geen overspel plegen? Nee, het is weer goed gegaan met de week. Gij zult niet stelen? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, die pen van mijn paas, maar voor de rest. En je kopje op je schouders, je bent eigenlijk wel een hele aardige, goede, geschikte kerel. Mensen vinden me aardig. Ik ben toch ook redelijk goed voor mijn vrouwen, voor mijn kinderen. Ik heb het toch helemaal niet zo slecht afgebracht. En dan kom je hier, zondagsmorgens, om een preek over genade te horen. Nou, dan gaat het ene oor in het andere oor uit. Waarvoor heb jij genade nodig? Je bent zo'n vent. Je bent zo'n meid. Begrijp je wat ik bedoel? Wat betekent genade voor die mensen? En die tollenaar en die gelijkenis, die weet in die gelijkenis, dan hou ik op. Maar in die gelijkenis zegt die fariseer: Heere God, u moet wel erg blij met me zijn. Ik vast 2 maal in de week. Ik geef 10e van al wat ik heb. Dat kunnen van jullie niet allemaal zeggen, maar van... Ik geef 10e van al wat ik heb. En ik ben een goed mens. Beetje zoals die tollenaar. Ik ben niet zoals die tollenaar. Het allemaal dat gevoel wel eens, hè? U hoort bij die 130 huishoudens die wel hun 10e betalen. En niet bij die 50 die dat niet doen. Ja, maar dat gevoel, hè? Want wij zijn toch eigenlijk wel... Heb je niet dan? Herken je dat niet? Heb je dat fariseertje in je eigen hart nog nooit ontmoet? Je bent toch eigenlijk een hele toffe meid, hoor. Een hele geschikte vent. En weet je wat die tollenaar zegt? Die staat een stuk verder terug. En die zegt: o God, wees mij zondaar genadig. Zijn jullie dan geen toffe meiden en geschikte kerels? Jou, hartstikke tof. Ik zou geen kwaad woord van jullie kunnen zeggen, maar ja, dat kennen jullie ook niet, dus dat is nogal makkelijk. Maar dat idee van, we hebben toch eigenlijk best het een en ander verdiend. Dat zit er diep in. We hebben het eigenlijk best, want we hebben het aardig van afgebracht. Maar de Heer Jezus zegt dat in de gelijkenis. Zelfs al zou je nog zo'n trouwe dienstknecht zijn. Je bent van jezelf een onnutte dienstknecht. Alles wat je mag doen voor de Heer Jezus is uit genade. Als ik iets mag betekenen in zijn bediening, is het pure genade. Het is nooit verdienste. Het is allemaal genade. Heb ik dan geen verantwoordelijkheid? Ja, daar gaan we vanavond over hebben. Vanavond gaat het over de andere kant. Daar moet je absoluut vanavond komen, want anders dan mis je dat. En dan zit je nog weer met de helft van het onderwijs. Dus dat is ook een ander. Dat is ook een stuk van de verantwoordelijkheid. Maar we leven uit genade en van niks anders. Nee, joh. We lijken meer op die zondaar dan op die fariseer, als het goed is. O God, wees mij de zondaar genade. En dat zeg je niet 1 keer als je tot bekering komt. Elke keer als je tegen jezelf oploopt, dan zeg je dat weer: Heere God, ik dank u dat ik mag leven uit genade. Samenvatting. Je zal nooit werkelijk weten wat het is om te leven uit genade. Als je niet en Gods heiligheid kent en je eigen zondigheid. Wij praten veel over genade, maar minder over onze zondigheid. In sommige kringen praten ze heel veel over zondigheid en de genade die komt er maar bekaaid vanaf. Vandaag willen we proberen de weg te gaan. God laat zijn heerlijkheid zien, maar achteraf. Nu we op het kruis kunnen terugzien, nu beginnen we een beetje te vatten hoe het zit. Nu beginnen we het een beetje te begrijpen. En God gaat voorbij aan Mozes en het enige wat Mozes hoort is barmhartig. Genadig is de Heer. Geduldig. Rijk aan goede tierenheid. Hij vergeeft alle mensen die weten wat het is om klein te worden voor God. En al de mensen die nog steeds zo groot zijn in hun eigen ogen en die zich proberen te handhaven, die houdt hij schuldig, want dat zijn ze. Dat is de hele boodschap. In die paar versen, hoofdstuk 34, vers 6 en 7, staat het eigenlijk allemaal. Het hele evangelie. Het enige wat nog ontbreekt is het offer van de Heer Jezus. Maar dat hebben we erbij gekregen in het Nieuwe Testament. En nou is het helemaal duidelijk. Leer te leven uit genade, lieve mensen. Het is een feest. Het is zo geinig. Leven uit de gein is geen mooier leven. Maar het kan alleen als je begrijpt wat Gods heiligheid betekent. En als je als christen een steeds dieper beeld krijgt van wat jij in jezelf bent. Nou, we staan met danken en bidden. Heere God, u bent het allemaal tegelijk. U bent zo heilig, daar hebben we geen voorstelling van. Zonde is zoiets afschuwelijks in uw ogen. Dan staan we nog heel ver vanaf. Zelfs de meest heilige persoon in ons midden, die is daar nog ver van verwijderd om dat te vatten. U bent zo rechtvaardig, Heere God. Er is geen zonde die ooit in de hele wereldgeschiedenis gedaan is waarvoor er geen vergelding is. Maar de vergelding voor onze zonde hebt u voltrokken aan uw eigen zoon op het kruis van Golgotha. Onbegrijpelijk wonder. En dat is omdat u ook tegelijkertijd zo groot bent in liefde, in genade, in barmhartigheid, in geduld, in zachtmoedigheid. U bent het allemaal tegelijkertijd. En we gaan er pas iets van snappen als we kijken naar het kruis waaraan uw zoon gehangen heeft. En als het tot ons door begint te dringen wat voor een prijs hij moest betalen, opdat wij konden leven uit de genade. Bewaar ons voor de goedkope genade, Heer. Waardoor we oppervlakkige christenen worden. We hebben toch al de naam als evangelische christenen dat we vaak zo oppervlakkig zijn. Heere, verlos ons daarvan. Help ons, Heer, om ervan te genieten dat we zo groot mogen zijn in uw ogen. Kinderen van de Vader, vrienden van de Heer Jezus. En help ons tegelijkertijd om altijd weer klein te zijn voor u. In het besef van onze eigen onwaardigheid. Maar ook in het besef van die geweldige waardigheid die u ons hebt geschonken in de Heer Jezus. Leer ons leven uit de genade. En in dat leven u te prijzen, u te verheerlijken, dag aan dag van ons leven. Dank u wel, Heer. Amen.